Genesis 39. Gaan we met elkaar lezen, maar we gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 119. En daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor van uw geboom vervat. Niet dwalen, heren. Laat mij niet hulpeloos varen. We hebben geen organist, dus ik zal de eerste toon aangeven om dan met elkaar te zingen. Lees uit Genesis 39, vanaf het eerste vers tot en met het 19e vers. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van aangezicht en schoon van gedaante. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is en al wat hij heeft. Dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw bent. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, licht bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde, als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons de heiden, de Hebreeuwse man, ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde, als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn. Tot zover. Laat ons bidden om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel. Zo naderen wij tot u. Zo klimt onze bee met opgeheven handen. Met handen vol schuld. Met handen vol zonde. Met handen vol ongerechtigheden. En zo klimt dat voor uw heilig aangezicht. Als een stinkend reukwerk. Want o God, wij stinken zo ontzaglijk van de zonde. Dat u een walging moet hebben van ons en van onze gebeden. En daarom, o God, wilt u ons vanavond de ogen openen dat onze gebeden voor u niet kunnen bestaan. En dat u daarom voor dat gesloten voorhang, wat de toegang verspert tot het heilige der heiligen, tot de genadestoel, dat u daar een altaar hebt laten neerzetten. Het reukofferaltaar. O Heer Jezus, het is toch niet minder dan uzelf. Het allergrootste en allerheerlijkste reukofferaltaar waarop wij onze gebeden leggen, opdat het geurend naar u zou mogen opstijgen. O Heer Jezus, neem dan onze beden van onze lippen en leg ze voor uw Vader neer. Wij bidden u dan vanavond, Heere, om uw gerechtigheid, Heer Jezus. Want als wij hier staan en zitten voor uw heilig aangezicht, dan kunnen we voor u niet bestaan. Door al onze zonden, onze hemelhoge schuld. Maar Heere, wij bidden van u, wilt u door uw heilige geest die gerechtigheid die u hebt aangebracht door het offer van uw lieve Zoon toepassen aan onze harten voor het eerst en bij vernieuwing. Roer dan onze lippen aan, Heere, met een kool van dat altaar. Neem alles weg wat hinderen kan. Mag vanavond uw woord centraal staan, mag het ingang vinden in de harten van de hoorders enerzijds, tot verbrijzeling. Want wie zal vanavond kunnen zeggen onschuldig te zijn? En tegelijk mag het zijn een helend woord voor de gebrokenen van harten. Wilt u ze verbinden in hun smarten? Wilt u hen die zich tot u ter genezing wenden in al hun zonde en al hun ellende? Wilt u hen genezen? O Heer, en als er vanavond zijn die eigenlijk ten diepste niets te maken willen hebben met u. En eigenlijk geen belang hebben bij uw Christus. Die eigenlijk misschien wel deugen. En eigenlijk wel vinden dat ze voor u wel kunnen bestaan. En dat u eigenlijk wel heel lang wacht om al hun gebeden te verhoren. Omdat ze toch zo meen. En toch zo echt rechtzinnig zijn. En toch zo echt zoekers zijn van u. O Heer, houd ons dan de spiegel voor. Wie wij zijn. Goddeloos. Omdat we door het geloof zouden mogen worden gerechtvaardigd. Niets hebbend in onszelf. Maar alles in u, o Heer Jezus Christus. Neem dan vanavond alles weg wat hinderen kan, Heer. Vervul uw kracht in onze zwakheid. Leid onze wankelende schreden. Laat de warmte geen verhindering zijn. Om Jezus wil. Amen. We hebben de afgelopen twee keren stilgestaan bij de reis van Christen door twee dalen. We hebben het met elkaar gehad over de vallei of het dal van de verootmoediging. We hebben met elkaar stilgestaan bij de vallei van de schaduwen des doods. Indrukwekkende lezingen. Een behoorlijke zoektocht om te kunnen verstaan wat Bunyan ons daarmee heeft willen leren. En nou, voor uw geruststelling vanavond wordt het allemaal weer wat makkelijker. Bunyan is weer uit dat dal en hij is weer op weg en hij ontmoet daar Getrouw. Een andere christen die ook uit de stad Verderf gekomen is, ook door het poortje is gegaan, ook bij het kruis is geweest en nu dus het smalle pad bewandelt naar de hemel. Getrouw. En zoals steeds in de christenreis gaan dan Getrouw en Christen met elkaar in gesprek over de weg die God met hen heeft willen gaan. Ik heb daar een stukje van overgeslagen, u kunt dat thuis wel nalezen over de handelingen die God heeft gehouden met Getrouw en de ontmoetingen met allerlei mensen op het pad. Vanavond zou ik u een stukje willen voorlezen waar we dan bij willen stilstaan. Wel, buurman, zegt Christen, laat ons eens spreken van de dingen die onszelf aangaan. Zeg mij toch eens wat u op de weg waarlangs u kwam overkomen is, want ik weet dat u veel ondervonden hebt. Anders mocht men dat wel als iets wonderbaarlijks aantekenen. Getrouw, als u uit de stad Verderf bent vertrokken, als u de weg der zaligheid hebt leren betreden, dan kan het niet anders of u hebt veel meegemaakt, want veel wederwaardigheden zijn dus vrome lot. Als dat niet zo is, als u een rustig pad hebt begaan, als het allemaal voor de wind is gegaan, u geen dalen en geen bergen hebt ontmoet, zou dat wel heel bijzonder zijn. Dan moet dat maar eens opgetekend worden. En dan gaat Getrouw gaat vertellen. Ik ben de poel mistrouwen waarin u gevallen bent ontkomen. Dat is leerzaam, hè? Dus waar Christen vanuit de stad Verderf met het pak van zonde op de vlucht geslagen is om de toekomende toren te ontgaan, en daar in de poel van koelmoedigheid is gestort, wanhopend aan de mogelijkheid van zalig worden. En we hebben gehoord hoe hij eruit gehaald is en gewezen is op de stapstenen die in die poel liggen. U weet het nog, de belofte van God aan de komende zielen. De bemoedigende beloften. Klopt, en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot enzovoort. De stapstenen in die poel, daar heeft Getrouw over mogen wandelen. Dus die heeft daar niet in gelegen. Alleen zegt hij, ik ontmoette wel een vrouw. Hij zegt, ik ben aan het poortje gekomen en daarna, na dat poortje, ben ik een vrouw tegengekomen. En Christen heeft die vrouw niet ontmoet. En die vrouw heet Wellust. Die heeft mij veel kwaads willen toebrengen. Christen zegt, het was goed dat u haar net ontkwam. Dat u aan haar netten bent ontkomen. Jozef werd ook eens zeer hard door haar aangevallen en hij ontkwam haar nog, zoals u ook gedaan hebt, maar het scheen hem het leven te zullen kosten. Maar vriend, wat deed zij, wat deed die vrouw Wellust? Nou, dat kunt u wel denken, zegt Getrouw. Als u eens wist welke een vleiende tong zij heeft. Zij drong zeer sterk aan dat ik met haar terzijde van de weg af zou treden. En ze beloofde mij allerlei genoegen. Ja, zegt Christen, maar vast niet het genoegen van een goed geweten. U weet wel, zegt getrouwe, dat ik allerlei zondig en vleeselijk vermaak bedoel. Dankzij de Heere, zegt christen, bent u haar ontkomen. Want op wie de Heere vergramd is, die zal daarin vallen. Spreuken 22 vers 14. Getrouw, jawel, maar ik weet niet of ik haar al geheel ontworsteld ben. Of ik haar al helemaal kwijt ben geraakt. Waarom niet? Vroeg christen. Ik vertrouw immers dat u haar begeerte niet hebt volbracht. Nee, niet om mijzelf te bevlekken, want ik dacht aan een zeker oud geschrift dat ik eens gezien heb. Wat zij, haar treden houdende hel vast. Dus maakte ik een verbond met mijn ogen, opdat ik door haar lonken niet betoverd werd. En toen lachte zij mij uit en ging ik mijns weegs. Tot zover. Dus vanavond maken we kennis met getrouwen. Nou, met name met de vrouw die getrouwen op deze reis tegenkomt. Wellust. En zoals u weet heb ik gezocht naar de vraag van waar vinden we deze wellust, deze dame dan in de Heilige Schrift. Hoe heeft Bunyan dat bedoeld? En ik ben haar tegengekomen in Lucas 8 vers 14. In Lucas 8 daar vinden we de gelijkenis van de zaaier. Je kent het, de kinderen, hè? Dat zaad wordt allemaal gestrooid en valt op allerlei verschillende ondergronden. En dan staat er, en dat in de doornen valt, waarvan het zaad onder de doornen valt, opkomt en tegelijk komen de doornen op en het wordt verstikt. Dat is het zaad wat te maken heeft met de wellustigheden. Luister maar eens. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden. Dus dat goede zaad komt wel op, maar wordt verstikt door zorgvuldigheden, door rijkdom en door wellusten des levens. En daarom voldragen ze geen vrucht. Dus de Heer Jezus laat ons zien dat waar het zaad gestrooid wordt en waar het dus verstikt wordt door de doornen, dat een van de soorten doornen die er zijn, de wellusten zijn. De wellusten van het leven. En het Griekse woord wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt hier, is het woordje hedonoon. Ik zal u uitleggen waarom ik dat zeg. Het eerste is, het betekent genoegen, genot of lustbevrediging. Dus waar het zaad van het evangelie gestrooid wordt en het verlangen tegelijk ook opgroeit naar lustbevrediging, naar genoegens van het leven, naar genot, daar verstikt dat het zaad. Bij de oude Grieken, die hadden het polytheïsme, het veelgodendom, allerlei verschillende goden hadden ze. En daar komen we opmerkelijk genoeg een godin tegen die heet Hedone. Dus dat is hetzelfde woord. En die godin die was een dochter, tenminste volgens de mythologie, die bestaat natuurlijk niet, maar dat dachten ze. Dat was een dochter van twee mensen, een vader en een moeder. En de vader was Eros. Dat is de Griekse god voor de verlangens, voor de lusten, voor de passie, voor de zogenaamde liefde. Dat is de vader. En de moeder is de godin Psyche en dat is de godin van de vrouwelijke schoonheid. Dus als we hier in het Nieuwe Testament lezen over Hedone en als we horen bij de Grieken over de godin Hedone, dan is dat eigenlijk, die pakt eigenlijk samen het verlangen naar lust en de vrouwelijke schoonheid. Oftewel, de mevrouw Wellust die christen hier ontmoet, is een vrouw die gedreven wordt door lust en daarvoor haar vrouwelijke schoonheid gebruikt. Begrijpt u, hè? Ik ga dat vanavond niet al te expliciet maken, omdat dat gemengd gezelschap is, maar u begrijpt dat wel. Dat is de persoon die getrouwen hier ontmoet. Dat is schijnbaar een doornstruik die in staat is om in uw leven, als het zaad gestrooid wordt, als het ontkiemt, dus het woord valt in uw hart, het begint te ontkiemen en te groeien. En alle mensen om u heen hebben hoge verwachtingen. Nu komt het. Maar daarnaast groeit ook iets op. Het verlangen naar de bevrediging van uw lusten. En met dat het allemaal, allemaal veelbelovend lijkt te worden, wordt het verstikt. En het komt wel op, maar draagt geen vrucht. Ontzettend, hè? Dat tekent ons hier getrouwen. En dan is het opmerkelijk dat Bunyan dat nou combineert met getrouwen. Het is de man, getrouwen, die nu juist verlangt om trouw te zijn. Om getrouw te zijn aan God. En misschien wel aan zijn eigen echtgenote. En juist die man ontmoet wellust. Christen niet. Christen ontmoet haar niet. Maar hij wel. En ze probeert hem te verleiden. Kom ik zo meteen wel op terug. Misschien toen ik dat Griekse woord hedonon gebruikte, hebben dat misschien al mensen gedacht aan het woordje hedonisme. Dat is in onze Nederlandse taal gangbaar. Hedonisme, onze tijd kenmerkt zich, laat zich etiketteren door hedonisme. En wat is hedonisme? Dat is het verlangen om je lusten per direct vervuld te krijgen. Ik zal er een citaat van geven. Het is de bovengemiddelde streven naar directe lustbevrediging. Direct. Vandaag de dag willen we alles het liefst gisteren hebben. We bestellen iets. Het moet eigenlijk vandaag, liever gisteren, bezorgd zijn. Toch? Het uitstellen van verlangen, het uitstellen van behoeften, dat kunnen we niet meer. Dat willen we ook niet meer. Hedonisme. Dus dat gaat niet alleen over de verleiding van die vrouw, maar dat is een volksziekte. Waar we allemaal stuk voor stuk mee te maken hebben. Kunnen we nog verwachten? Kinderen, kun je nog sparen voor iets wat je graag wil hebben? Of wil je het allemaal direct hebben? Kun je met de uitgestelde hoop nog leven? En dat is ook direct waarom het haak staat op de Bijbel. Want de christen, die heeft namelijk hier niets. Maar die verwacht alles in het hiernamaals. Ik had gedacht om daar een aantal dingen van te laten horen uit de brief van Petrus, 1 Petrus 1. Daar moet u horen, in het derde vers. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dus de christen wordt wedergeboren tot een levende hoop, tot een levende verwachting. Iets wat nog komt. En wat komt er dan, Petrus? Wel een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Als u wilt leven als een christen, moet u leren met de hoop alleen te leven. Daarom is de wandel van het geloof ook voor ons en onze cultuur zo moeilijk. Want we zien niet wat we in Christus hebben. En we willen het juist hebben. Zien. Kunnen grijpen. En wat er morgen komt, zien we dan wel weer. Maar de christen wordt wedergeboren tot een hoop, tot een verwachting van iets wat komt. Een grote erfenis. Nou, misschien zegt een kind, wat is dat dan voor erfenis? Waar wachten Gods kinderen dan op? Nou ja, goed, kijk eens. Er zijn veel dingen over te noemen, maar één ding bijvoorbeeld. Gods kinderen zullen straks heersen als koningen. Dus nu bent u dan op aarde en dan heeft u eigenlijk een bestaan. Ja, eigenlijk stel ik weinig voor. En ja, het wil allemaal niet zo erg zo groot worden in mijn leven. De hele wereld zegt, jaag dan naar voorspoed en naar rijkdom en naar eer en carrière. En grijp naar wat je pakken kan, want pluk de dag dan, want morgen sterf je misschien. De christen zegt, nee, maar mijn verwachting ligt aan de overzijde van de doodsjordaan. Straks zal ik met Christus als koningen heersen.
En ik heb ook niet het verlangen om hevig te strijden voor allerlei rijkdom. Want weet u, de Heer Jezus heeft gezegd, al het mijne is het uwe. Dus ik heb eigenlijk alles al, alleen ik zie het nog niet. De hele erfenis is weggelegd. En ik moet leren door het geloof te leven van wat ik niet op zak heb.
Want waar is die erfenis dan? Wel, zegt Petrus, die wordt voor u bewaard. Die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. En die bereid is om geopenbaard te worden in het laatste der dagen. Dus God is die erfenis niet aan het maken. Die erfenis is er al, ligt al klaar, staat ook al op uw naam door het geloof, als u in Christus bent. En hij staat klaar om geopenbaard te worden, ieder ogenblik. Maar nu hebt u het nog niet. En dan zo niets hebbend en alles verwachtend, komt dan zo'n wellustje leven in. En die begint dan te prikken en die zegt, kom, lig bij mij. Ik wil je veel bieden. Ik kan je genot geven, ik kan je rijkdom geven, ik kan je... Vul maar in. En dan te leren om dat niet te doen, maar te blijven verwachten wat nog komt. Niet te zoeken naar de stad hier op aarde, maar de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Heeft u zo'n verwachting? Als ze nou u alles afnemen, uw huis en uw vrienden, en uw geld en uw werk, en je hebt helemaal niks meer, helemaal niks, lege handen. Ken je die profeet, die zegt dat, hè? Als er geen rund in de stal is en zo, alles leeg is. Weet je wat hij zegt? Zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En waar ben je dan blij mee? Met je lege schuur? Nee, maar ik verwacht iets anders. Wat komt en het staat te komen. Ieder ogenblik kan het er zijn. En dan is het er. En daarom weg wereld, weg schatten. Of heb wereld uw schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk of dat ik ben. Maar wat heb je dan? Niks. Laat zien dan, waar liggen je schatten? Heb ze niet. Je bankboekje? Nee, misschien ook leeg. Heb je ook niet veel vrienden? Nee. Maar wat heb je dan wel? Ja, God. En ik verwacht een erfenis. Een heerlijke erfenis. Die ieder ogenblik kan neerzakken. Als een bruid. Versierd voor haar man. Een heerlijke erfenis. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal.
Daarom zegt Petrus ook, u bent wel een weinig tijds bedroefd nou, hè? Want u hebt nou misschien niks. En er zijn menigerlei verzoekingen ook. En toch, zegt Petrus, in welke gij u verheugt. Een kind van God, die kan naar het niets staren. En je kijkt naar zijn of haar gezicht en je denkt, wat hebt die nou? God. Hij heeft God, maar hij heeft verder niks. Nee, maar God. En het is genoeg. Want weet u, alle andere dingen gaan voorbij. De hele wereld gaat in de brand. Alles gaat eraan. Maar dat blijft. Dat blijft. Moet ik het praktisch maken? Uw auto, als je zegt naartoe lopen. Je loopt zo langs en normaal zou je even op het dak kloppen. En van waardering, dat is zo mooi. En dan moet je zo eens kijken en zeg je, mij gaat in de brand. En dan kom je thuis en dan net zo mooi geschilderd. En de tuin zo keurig. Het gaat echt in de brand. En uw bedrijf, het gaat ook in. Het gaat allemaal voorbij. En als je dat allemaal zo bekeken hebt en dat allemaal zo in laten werken, stel dan eens de vraag aan uzelf: en wat heb ik dan nu nog? Als dan het antwoord niets is, dat is arm. Daarom laat u door de wellust niet betoveren. Word geen slaaf van het najagen van uw genot. Van uw behoeftebevrediging. Van al uw verlangens. Laat het verre van u zijn. Eén ding verwacht ik. Maar één ding zie ik uit. Naar Christus. Mag ik nog één voorbeeld noemen om het duidelijk te maken? Stel nou eens voor dat u
dat u verloofd bent. Hè? U bent een vrouw en u bent verloofd. En u ziet er zo naar uit om te trouwen nog een aantal dagen. En dan komt er een vriendin op bezoek en die zegt, zullen we samen een nachtje weggaan naar de stad en zo. Nee joh, ik ga bijna trouwen. Alles in mij ziet daar naar uit. Ik heb nog geen tijd om al die andere dingen, leidt allemaal af. Dat is het. Ieder ogenblik kan de bazuin klinken. Komt Christus. Komt de bruidegom. Dan heb je geen tijd toch voor al die onzin. Hij komt. Ieder ogenblik. En uw hart roept, kom Heer Jezus, kom haastelijk. Vertoef niet. Maar kom. En weet u, Petrus zegt, die verwachting die heeft loon. Dat wordt uitbetaald. Opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. U ontvangt lof en eer en heerlijkheid als vrucht op die uitgestelde verwachting. Verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Het kost wat om te wachten. Maar het wordt uitbetaald. De verwachting wordt vervuld. En dat is wat wellust wilde doorbreken. Als je getrouw wilt wandelen in deze wereld als christen, dan zul je moeten verlangen en uit moeten zien naar de wederkomst en dan moet de wandel in de hemel zijn. Dat maakt dat je getrouw wandelt, want in dat licht heeft niets waarde. Begrijpt u? Niets heeft waarde. Als hij toch komt. In de eerste christengemeente moet Paulus brieven schrijven dat de echtparen de lichamelijke gemeenschap niet moeten nalaten, want ze zeiden, hij komt toch ieder ogenblik. Waarom zouden we nog kinderen willen verwachten als hij toch elk ogenblik komt? Zo toen leefden ze erbij. Paulus zegt, zo niet. Luther zegt, als ik wist dat Christus morgen komt, plant ik vandaag nog een appelboom. Omdat Gods geopenbaarde wil is om te leven volgens Gods orde. En toch doende als niet-doende. In grote verwachting. Doet het u ook denken aan de geschiedenis van Jacob en Esau? Esau heeft het eerst geboorterecht. Als vader sterft, als de dag komt dat de grijsaard zijn hoofd neerlegt, is de erfenis voor Esau. Tenminste, 2/3. Nou, dat is een voorrecht toch? Daar hoef je alleen maar op te wachten. Maar wat doet Esau? Hij heeft nu zo'n honger dat hij nu zijn erfenis verkoopt voor 1 schoteltje moes. Linzenmoes, appelmoes. 1 schoteltje. Nou, wat een geld zou vader gehad hebben, was een duur schoteltje appelmoes. En weet u, dat is nou precies hedonisme. We verkopen de hemelse erfenis voor 1 kleine lust, voor 5 minuten lust. Hele hemelse erfenis. Voor 1 blik vol waardering. Voor 1 beetje achting. Voor 1 beetje goede naam. Toch? Verkopen we alles voor. De hele eeuwige zaligheid verkopen we voor niets. Dat moet u eens meenemen. Als u nou in verleiding komt om te zondigen, dat je daar eens even bij stilstaat en zegt, ga ik nou deze zonde doen en de eeuwige zaligheid op het spel zetten. Wat een dwaasheid. Daarom zeggen onze oudvaders, dood de zonde, want anders doodt ze u. Dat is wat. Hè? Zo. Als we teruggaan naar wellust. U zegt, christen is daar op het smalle pad aan het wandelen. Het getrouwen. Ze zijn allebei door de poort gegaan. Allebei bij het kruis geweest. Allebei in Christus. hebben allebei al diepe dalen moeten doormaken. Veel geestelijke oefeningen doorgemaakt. En dan toch die vrouw. Hoe relevant is dit eigenlijk? Is dit nog van toepassing op een wedergeborene? Heeft het nog zin om tegen christenen, echte ware christenen, te spreken over verleidingen en over hedonisme en over de zonde, de onreinheid en de hoererij enzovoort? Is dat eigenlijk nodig? Nou, dat is nodig, ja. Het is onvoorstelbaar als je de nieuwtestamentische brieven van Paulus leest aan al die verschillende gemeenten. Gaan al zijn vermaningen allereerst over hoererij. Allemaal. Ik zal er u een paar noemen. Galaten 5, vers 16. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkander. En wat zijn dan die werken van het vlees? Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid? Galatiërs, je bent toch bekeerd? Je bent toch met Christus verenigd? Al het oude is toch voorbij gegaan? Het is toch alles nieuw geworden? Denk erom. Toch blijkbaar nodig. Pas op voor de werken van het vlees. En dat is heel belangrijk als we dat eens rustig zouden laten bezinken. Direct toont Paulus aan, u bent in Christus, u bent een nieuw schepsel. En toch heeft u begeerlijkheden van het vlees en van de geest. De kanttekeningen zeggen, door de geest wordt verstaan het deel des mensen dat door de geest is wedergeboren. Dus de geest is dat wedergeboren deel. Maar het vlees is de natuurlijke verdorvenheid die de wedergeborene nog aankleeft. Dus Gods kind is vlees en geest. En naar de geest heeft hij intense verlangens om heilig voor God te leven. Om al de mensen het evangelie van Christus voor te houden. Naar de geest kijkt hij naar een vrouw op straat en denkt hij een ziel voor de eeuwigheid. Ik moet daar toch op de een of andere manier het evangelie van Christus verkondigen, toch? En tegelijk kijkt diezelfde christen ook met het vlees en het vlees begeert. Onvoorstelbaar. Vlees en geest. En dan zegt Paulus, die zegt dus, dat begeert nou tegen elkaar. Het vlees begeert tegen de geest. Ik zie een vrouw en ik denk een ziel en... En ontzaggelijk als die verloren moet gaan. En oh, de eeuwige rampzaligheid. En tegelijk strijdt daar tegen mijn vlees. Wat die vrouw begeert tot zonde. Onvoorstelbaar. En dat is waar. Zo strijdt dat vlees en die geest met elkaar. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En die staan tegen elkaar. Ja. Daarom schrijft Paulus aan al die gemeenten de waarschuwingen, denk erom. We hoorden het net aan de Galatiërs, zijn nu Efeze. En wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. Maar hoererij en onreinheid en gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden. Gelijkerwijs de heilige betaamt. Nog ook oneerbaarheid, zot geklap, domme, vieze grap. Of gekkenij. Efeze, een gemeente in Christus. Moet gewaarschuwd worden voor de zonde. De Colossense. Colossense 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij. Onreinheid. Schandelijke bewegingen. Kwade begeerlijkheid. Colossense, je bent toch in Christus. Je bent toch bij het kruis geweest? Je hebt toch de wonden van Christus gezien? Je hebt hem toch horen uitroepen, mij dorst? Je hebt toch gehoord hoe hij uitgeroepen heeft, mijn God, waarom verlaat gij mij?
Je hebt toch de helse smarten gezien op zijn gezicht voor uw zonde, Colossense. Hoe kun je ooit nog denken aan hoererij? En toch wel. Thessalonicense. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want het is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererij. Dat in ieder geval van u weten zijn vat, dat is zijn lichaam, te bezitten in heiligmaking en in eren, niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid zoals de heidenen die God niet kennen. Thessalonicense, je hebt God toch leren kennen, hoe heilig die is, hoe rechtvaardig die is. Dat één zonde de eeuwige straf verdient. En je hebt toch geleerd, Thessalonicense, dat de straf die u de vrede aanbrengt op hem was. Dat door de striemen die Christus heeft gedragen, de pijn en de smarten, uw genezing geworden is. Is het dan nog nodig om u te waarschuwen voor hoererij? Voor kwade bewegingen? Ja. Ja. Het is hard nodig. En daarom in de Heilige Schrift, ook in het Oude Testament, komen we tegen, hè, de klassieke voorbeelden van David en Jozef. En we hebben het gezien bij het lezen van Jozef, hoe Jozef het voorbeeld is van hoe dat moet. Hoe je handelen moet in de situatie dat je wordt verleid en verlokt, maar tegelijkertijd lezen we bij David hoe een man naar Gods hart. De man die Psalm 22 heeft gedicht. Moet je eens lezen. Hoe diep inzicht hij heeft gehad in het lijden en sterven van Christus. Die man staat op zijn dak. Kijkt over de stad uit. Ziet een vrouw en valt in zonde. Dood nog even haar man om het weg te moffelen. Vlees en geest. Zeg nou niet dat Jozef de echte christen is en David niet, dat is natuurlijk onzin. Want weet u, als dan de profeet tot David komt, dan zegt de profeet, uw zonden zijn vergeven. Dus je bent en blijft een christen. Maar tegelijkertijd heeft hij wel op Psalm 51 moeten dichten. Ontzaglijke beleving van het missen van Gods vriendelijk aangezicht. Het missen van het innige gemeenschapsleven met Christus. De dure prijs van de zonde en toch een kind van God. Sterker nog, God heeft dwars door dat misbruik heen zijn Christus geboren laten worden. Ja. Dus David wordt ons getoond als een waarschuwing. En Jozef tot navolging. Ik stel voor dat we even een versje zingen met elkaar, voordat we daar nog iets over zeggen. Psalm 25. Het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En wat er verder volgt. Psalm 25 vers 2.
Laten we heel kort nog met elkaar kijken naar de geschiedenis van Jozef. En eerst kort met elkaar kijken naar wat die vrouw doet en daarna zien wat Jozef doet om daar wat van te mogen leren. Het eerste is dat het opvalt dat er staat en Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. Dat is het eerste. Wat doet deze vrouw? Ze kijkt naar Jozef en ze kijkt naar zijn lichaam. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. En ze kijkt naar Jozef, ze werpt haar ogen op hem en ze kijkt niet verder dan zijn lichaam. Dat moet je goed onthouden. Het probleem van onze tijd is dat we naar elkaar kijken als waren we lichamen. Begrijpt u? Maar wij zijn een ziel. En wij hebben een lichaam. We moeten niet naar elkaar kijken naar elkaars lichaam. Maar naar elkaars ziel. Tweede. Ze spreekt verleidend. Ze zegt, lig bij mij. Ze begint hem te verleiden. Om bij hem te komen liggen. En als hij dat dan niet wil, dan blijft ze aanhoudend aanvallen. Dat is kenmerkend voor deze zonde, kenmerkend voor deze wellust. Ze laat zich zo snel niet van je afzetten. Steeds als ze komt en vraagt en lokt en doet en Jozef het afhoudt, ze blijft komen. En dan doet ze de ultieme poging in het 12e vers. En zij greep hem bij zijn kleed. Dan, als hij dan niet te verleiden is, dan moet ik hem maar een soort dwingen. En ook dat lukt niet. En dan zie je iets wat heel opmerkelijk is. Dan verandert al haar liefde in de bitterste haat. Ze heeft zijn jas, zijn rok, en die houdt ze bij zich. En zodra de man thuis is, zal ze hem krijgen. Wat zien we hier? Hier zien we de liefde van de Eros. Er zijn verschillende soorten van liefde in de Heilige Schrift. Je hebt de agape, philia en de eros. En de agape is de gevende liefde. Dat is de liefde van Christus. Die geeft om niet. Je hebt de philia, dat is de liefde van de vriendschap. Maar de eros is de liefde van de lust. Van het lichamelijke. En dat is geen liefde. Echte liefde uit zich wel in lichamelijkheid, maar lichamelijkheid is op zichzelf geen liefde. En dat is in onze tijd ook de grote misvatting. Alle reclameborden, alle bladen die je leest, alle films die je zou kunnen kijken, vult u alles maar in. Continu wordt ons de schildering voorgehouden dat liefde eros is, maar dat is het niet. En daarom hebben we zo'n eindeloze hoeveelheid echtscheidingen, omdat al die mensen dat huwelijk ingaan en denken dat die eros zal gaan bloeien. Maar dat gaat die niet, want het is een groot fata morgana, het is een grote misvatting. En zo heb ik mensen die dan met huwelijksproblemen komen en dan vraag ik aan die man, zeg ik, ben je blij met je vrouw? Jazeker, en ze heeft dit te bieden en dat en zus en pracht. Ik zeg, en als ze nou morgen van de trap afvalt en ze belt en ze zegt, ik ben verlamd van hier tot aan mijn voeten, wat dan? Nou, ik ga niet duwen. Nee, dat dacht ik al. Want de eros wil wat hebben. Maar de agape wil wat geven. Al kreeg je niets. En weet u, als de agape niet beantwoord wordt, zoals deze vrouw, wordt ze niet boos. Eros wel, hij wordt boos. Ik verleid jou om wat te hebben, maar als ik niks terugkrijg, word ik boos. Maar de liefde van Christus, de agape, staat nog iedere dag aan de deur van uw hart te kloppen. En krijgt niets anders van u, als u onbekeerd bent, dan allerlei vijandschap en allerlei ellende over zich heen. En de Hooglied zegt dat zijn haarlokkers nat van de dauw zijn. En hij staat maar te kloppen en hij roept maar aan de weg. En
Hij verheft zijn stem maar en zegt hem iets slecht is komen, Heere, waar stond mij? En wat krijgt hij? Wat krijgt dit liefde van Christus, van u?
En toch blijft het liefde, zie je. En daarom als je wil gaan trouwen of getrouwd bent, bid dan om de echte liefde die op de liefde van Christus lijkt. Want dat is gevende liefde. Dat is geen transactie. Ik geef jou wat en jij mij wat, dan zitten we mooi in evenwicht. Vandaag de dag zeggen ze, een goed huwelijk is een evenwicht tussen geven en nemen. Dat is echt onzin. Ja, dat is eros, ja. Als ik jou dat geef, geef je mij dat, dan blijft het een evenwicht. Maar ware liefde geeft alles, al krijgt ze niets. En natuurlijk krijgt ze ook wat terug. Maar daar gaat het niet om. Begrijpt u? Maar die vrouw wordt boos. Want het ging haar om het lichaam van Jozef en niet om Jozef zelf. En daarom, ik ga dat toch maar zeggen vanavond. Als je nou aankleedt en als je nou voor de spiegel staat en je kijkt naar jezelf, dan moet je eens afvragen. Als iemand je nou zo ziet lopen, kijkt hij dan naar je ziel of naar je lichaam? Toch? Verwek je mensen, verleid je mensen om naar je te kijken, naar je lichaam. Of doe je dat niet en hoop je mensen te mogen ontmoeten die begaan zijn met je ziel, met je welzijn? Goed. En nu Jozef. Als die vrouw haar ogen op Jozef werpt en zegt, lig bij mij, dan weigert hij het. Ten tweede gaat hij uitleggen waarom hij het weigert. Hij zegt, uw man heeft mij rijk gezegend en waarom zou ik zoveel goedheid beantwoorden met zoveel slechts? Vervolgens zegt hij, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Doe het niet. Als je verder staat weer, dan blijft ze hem dag op dag aanspreken, maar hij hoort naar haar niet. En ze smeekt of hij bij haar wil zijn. Goed, als ik je niet kan verleiden tot allerlei wellusten, wees dan in ieder geval bij me. De duivel altijd. Als het ergens niet lukt, dan een beetje minder, want dan zag je ze dan toch. Doet hij ook niet, dan blijft hij uit de buurt. En als ze dan zijn rok grijpt, dan vlucht hij weg. Daarom, de wellusten, als u ooit in de verleiding raakt, op dit gebied is er maar één remedie, vlucht. Vlucht. Weg. Niet in de buurt komen. Niet een beetje. Niet iets, klein stapje, want het gaat mis. Job zegt daarom, hij zegt, als ik nou naar die mensen kijk, naar die vrouwen kijk, Job. Hij zegt, dan gaat het mis. Job. Job toch niet. Job. Die door al die vrienden niet overtuigd kon worden van één zonde, Job. En als jij naar een vrouw kijkt, gaat dat mis, ja. Hij zegt, en daarom heb ik een verbond met mijn ogen gemaakt, zegt hij. Dat ik niet zal zien op een maagd. Ik kijk er gewoon niet naar. Kan het ook niet misgaan. Geef me mee. En dan het laatste. Nou, ene laatste. Zelfs in de kerk, zelfs onder de geestelijken, heeft dit een plaats. En dat zeg ik niet omdat ik dat bedacht heb, maar Petrus zegt het zelf in 2 Petrus 2, vers 12. Hij zegt, er zijn geestelijken in de gemeente ingekropen, onredelijke dieren, zegt hij, die hun natuur volgen. En dan legt hij nog iets beter uit in het 14e vers. Hebben de hun ogen vol overspel, die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen. Zelfs in de kerk zijn ze er die dierlijke lusten en begeerten hebben en die niet het goede voor u zoeken, maar uw lichaam zoeken. Het is gruwelijk dat ik dat zeg, dat weet ik wel, maar laat u nooit, nooit verleiden. Wederstaat. Geef uw ziel en heel uw bedoening nooit aan één iemand die u geweldig vertrouwt en een geestelijke of een dominee, maar die weet het wel en die is toch echt verkeerd, dus die zal wel goed zijn. Nee, ook dominees, ook ouderlingen, ook geestelijke zijn mensen van vlees en geest.
En ik zou graag dit hele jaar iedere avond doorbrengen met David. En willen vragen, leg me eens uit David. Al die psalmen, hoe zijn ze ontstaan? En wat is er allemaal niet gebeurd in je leven? Wat heb je van Christus gezien? Betoon me zijn schoonheid. Heerlijk. Maar ik zou niet graag met David op het dak staan, begrijpt u? Dus ook David. En daarom, wees altijd op uw hoede. De duivel probeert altijd op alle mogelijke manieren om ons te verwoesten. Hoe hij het ook moet doen. Wellust gaat rond. Als we vandaag de dag een beeld moeten oprichten voor deze of gene afgod, stel je voor we moeten kiezen, dan denk ik dat een beeld voor de wellust wel de beste lading dekt in ons land. Het is alles lichaam. En daarom weten we ook geen raad meer met de dood. Want dat mooie lichaam gaat in het graf, mijn vrienden. Echt. En daarom weten we ook geen raad met de theologie dat het hemelleven voor de wederkomst van Christus zelfs niet lichamelijk zal zijn. U bent er niet eens met een lichaam. Alleen met uw ziel, overkleed met heerlijkheid, zegt de apostel. U gaat de koning, als u in Christus bent, voorlopig dienen. Zonder lichaam. Dus hoe belangrijk is het nou allemaal eigenlijk? Maar uw ziel. Uw ziel. Zie uw ziel gered te weten. Steek al die tijd die je met je lichaam bezig bent nou maar in je ziel. Echt. Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen worden je wel toegeworpen. En dan, tot slot. Ik moest zo denken, hè. Als we nou zo gesproken hebben over die vrouw Wellust. Als we gesproken hebben over hoe Gods kinderen vlees en geest zijn. Hoe ze kunnen kijken naar mensen vol geestelijkheid. En tegelijkertijd, of soms iets later, vol vleeselijkheid. Dat afschuwelijke bestaan waarvan Paulus zegt. Hè, wanneer komt die dag dat ik ontbonden zal worden? Ik het af mag werpen. Maar nou de Heer Jezus. Zou hij nou niet graag met de Heer Jezus gewandeld hebben? Dat is wat. Die ging de hele aarde over. U wist Kanaan en omgeving. En alle mensen die hij tegenkwam, zag hij als een ziel. Ik heb dat wel eens eerder gedaan bij een lezing. Ik heb dat nu niet bij me, maar ik heb toen eens opgesomd. Al die teksten en Jezus de scharen zien. Dat is dat. Daar zou je uren over kunnen spreken. Het zien van Jezus. En Jezus de scharen zien. De wet met innerlijke ontferming over haar bewoog. Christus is mens geworden om mannen en vrouwen, die terwijl ze naar anderen kijken, niet altijd met innerlijke ontferming worden vervuld, niet altijd rommelende ingewanden krijgen van barmhartigheid, maar soms vuurbrand voelen van zondelust. Om in plaats van die mensen als een heilige te leven. En daarom ook hierin hebben we de gerechtigheid, gehoorzaamheid, de heiligheid, het leven, de wandel, de kinderjaren, de jeugdjaren, puberjaren, het hele leven van Christus plaatsvervangend nodig. Want ik kan met mijn leven niet voor God bestaan. En u ook niet. En daarom, Heer Jezus, gaat u alstublieft in mijn plaats staan. Want mijn ogen deugen niet. Maar de uwe wel. En daarom als u een christen bent. Kolbrugge zegt het. Met de ogen van Christus kunnen we zelfs een hoer aanschouwen. Zonder haar te begeren. Maar dan zien we haar ziel. God geeft het. Dat we elkaar gingen zien en ook onszelf als zielen. Wat zou er dan veel veranderen? Nee.
Als we onze eigen man en onze eigen vrouw gingen zien als een ziel. Het zou er veel, veel veranderen. En daarom, laat het beden maar zijn. Geef me de Heer Jezus. Geef me de ogen van de Heer Jezus. Geef me het hart van de Heer Jezus. Geef me de ingewanden van de Heer Jezus. Of ik sterf. Want weet u, Spreuken 5 vers 5 staat het. Wie de treden van de wellust volgt, zal erachter komen dat haar treden de hel vasthouden. Moet vanavond, dat mag ik toch wel zeggen, dan moet u me maar beloven. Nou, vanavond Spreuken 7 lezen. Spreuken 7. En daar gaat Salomo, hij gaat schilderen hoe hij uit het raam van zijn paleis een jonge man heeft zien gaan. Over de straat. En dan ziet hij daar op de hoek van de straat een vrouw. Een wellustige vrouw. En die verleidt hem en verlokt hem. Ga eens mee. En dan zegt Salomo, ik zag hem gaan. Eén van de gezellen. In de zwarte nacht en donkerheid. En ze greep hem aan en kuste hem. En verleidde hem en zei, kom, laat ons dronken worden van de minne. Van de liefde. Dat is geen liefde, maar dat zegt ze. Tot de morgen toe en laat ons vrolijk maken in de grote liefde. Want mijn man is niet thuis. Hij is ver weggetogen. En ze bewoog hem door veel onderricht, veel praten. En ze dreef hem door het vleien van haar lippen. En dan zegt Salomo, kijkend uit het raam. Hij ging haar achterna. Als een os ter slachting. Als een dwaas tot de tuchtiging en tot de boeien. Totdat een pijl zijn lever doorsneed. Nu dan, kinderen, zegt hij, hoort naar mij. Luistert naar de redenen mijns monds. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken. Dwaal niet op haar paden. Want, zegt hij, zij heeft velen gewonden nedergeveld. Haar gedoden zijn machtig velen. Haar huis zijn de wegen des grafs. Dalende tot in de binnenkameren des doods. Wie de wellust volgt, eindigt in de dood. Want het is allemaal vleien en allemaal liefde en allemaal verlokken en volg me maar totdat je erin valt. En dan lachen alle duivelen om je ondergang. En toch, als er vanavond zijn die zeggen, dan is het voor mij verloren, want ik ben gegaan. Ook voor overspelers. Ook voor ontuchtigen. Is genade. Er is een volkomen verlossing. Zelfs voor Davids. Zelfs voor overspelers. Zelfs voor hoereerders. Weet u wat de Heer zelf zegt? Al had u met vele boeleerders gehoereerd. Dat betekent al had u vele avonden gelopen op de wallen. Mag ik het zo zeggen? Keer nochtans weder. Ziet u de liefde? Ziet u de agape? De liefde van Christus? Al heb je me zo vaak bedrogen, mijn kind. Zelfs een kind van God, al heb je na ontvangen genade mijn liefde zo vertrapt en me zo teleurgesteld. En je had me toch zo beloofd dat je heilig voor me zou leven. Keer nochtans weder. Want gij zijt de huisvrouw van mijn jeugd. Ziet u. Echte liefde kun je niet verzondigen. En al het andere is surrogaat. Laten we eindigen. De Heere, grote God in de hemel. Zo hebben we een ogenblik met elkaar stilgestaan. In de betovering van deze tijd. Waarin alles liefde heet, maar de hele wereld vreemd is van echte liefde. En zo hebben we vanavond gehoord dat er een liefde van Christus is, O dierbare Heere Jezus, dat er een liefde is van U. Die niet gaat over wat wij te bieden hebben, want we hebben niets. Die niet gaat over wat wij gedaan hebben. Geen liefde die verdiend kan worden, maar een eeuwige liefde. Wilt U al deze zielen daarom trekken? Het koorden van Uw goede tierenheid. Het koorden van liefde. Doe ons sterven aan al de beloften van de wellusten. Doe ons sterven aan het hedonisme, aan het verlangen om elke dag al die lusten te bevredigen. Doe ons wandelaars zijn, die met onze hoofden al boven zijn. Die heel de dag hartelijk verlangen en heel de dag het gebed mogen doen opstijgen. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Geef dat heimwee in het hart van uw volk, dat ze naar u verlangen. Dat ze u zoeken. En dat ze zoeken ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is toch zeer ver het beste. Heb dank voor alles wat u gaf, Heer. Ondanks de warmte. Brengt u ons veilig thuis, geeft dat deze mensen vanavond nog mogen lezen. Dat hoofdstukje. Wilt u uw woorden zegenen. Neem alles weg wat hinderen kan. Alles weg wat hinderlijk was. En doe ons tot onszelf inkeren. Zoals die verloren zoon. Die al zijn goederen van zijn vader met hoeren had doorgebracht. En doe ons wederkeren tot de Heer. Want u hebt het beloofd. Dan zal ik u genezen. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen uit de 10 geboden. 10 geboden des Heren, daarvan het 7e vers. Gij zult niet doodslaan, noch u breken. Breek nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Bemint elk met een vroom gemoed. Ziet u het? Beminnen, maar dan vroom. Met een vroom gemoed. Thuis.